En vanavond zijn we er eindelijk toe aan de bespreking van de vierde bedeling. We komen bijna op de helft langzamerhand. De vierde bedeling is een van de meest belangrijke bedelingen in die zin dat die het grootste gedeelte van de bladzijden van de Bijbel in beslag neemt. Je zou kunnen zeggen het grootste gedeelte van de Bijbelse historie, maar dan in de zin van zoals die opgeschreven staat. Want immers vanaf het boek Exodus hebben we te maken met de bedeling van de wet. En dat loopt dan tot aan, pakweg historisch gezien, tot aan Handelingen aan toe. Die vierde bedeling is namelijk de bedeling van de wet. Een bedeling die begon bij de uittocht uit Egypte. En eigenlijk is het de eerste bedeling die ook werkelijk inmiddels geëindigd is. Hij eindigde namelijk bij de kruisiging van de Heer Jezus. Het is misschien goed om even nog het schema op bord te zetten om te zien waar we eigenlijk allemaal mee bezig zijn. We hebben gezien namelijk dat in de heilshistorie bepaalde onderverdelingen te maken zijn. Op chronologisch gebied, maar ook op ander gebied. Het is namelijk zo dat God verschillende doeleinden nastreeft in de heilshistorie. En het is ook duidelijk dat God ten opzichte van de ene mens anders staat dan ten opzichte van de andere mens. Er is nou eenmaal verschil. Er zijn verschillende relaties die er in de Bijbel geschilderd worden tussen mensen, volkeren en God. En die relaties die worden gewoon huishoudingen genoemd. Niet zo vaak, maar ze worden zo genoemd. Huishoudingen, en wij hebben dat woord ooit in de Statenvertaling vertaald met het woord bedeling, wat een verschrikkelijk slechte vertaling is. Maar dat geeft niet, wij geven er gewoon weer de Bijbelse betekenis aan en blijven gewoon praten over een bedeling. Een oikonomia, een economie dus, ofwel een huishouding. In de eerste plaats hebben we te maken met de belangrijkste lijn uit de Bijbelse historie. Die begint bij Adam en die loopt in feite tot aan de jongste dag. Dat is een lijn, een doorlopende lijn die verband houdt met de individuele mens. Die gaat om een huishouding die God heeft ingericht en waar de mens, de natuurlijke mens, de mens in deze schepping, nou eenmaal door zijn geboorte deel van uitmaakt. En wat voor Adam gold, dat geldt voor alle mensen. Dat wil zeggen, ze staan in een bepaalde relatie ten opzichte van hun schepper. Elk mens is een individu, een enkeling, een persoon, en hij heeft er ook persoonlijk verantwoording verschuldigd ten opzichte van zijn schepper. Dat is de algemene gedachte, waar ik nou niet verder uitgebreid op inga. Maar de zaak is dat die lijn doorloopt vanaf Adam via al zijn erfgenamen, via al zijn afstammelingen dus, en loopt tot op de jongste dag. De jongste dag namelijk, waarop kennelijk alle mensen geoordeeld zullen worden. Daar staat er nog eenmaal dat de doden, alle mensen die ooit geleefd hebben, feitelijk voor God zullen verschijnen. Zullen verschijnen voor de grote witte troon. En daar zullen de boeken geopend worden. En kortom, daar wordt het oordeel uitgesproken over de mens. Over de individuele mens. Een heel eenvoudige lijn, ook een heel bekende gedachte lijkt mij. Dat ieder mens ooit verantwoording zal moeten afleggen tegenover zijn schepper. Wel, dat is deze eerste bedeling. Wij noemen dat de bedeling de bedeling van het geweten. Ik ben geneigd om hem wat anders te noemen. Ik spreek liever over de bedeling van het individu of de individu. Dat mag allebei, heb ik gemerkt. De bedeling van de individuele mens. Maar het heeft te maken met de enkeling in zijn relatie tot God. Daarna krijgen we te maken met een andere huishouding die niet daarop volgt, maar die daarnaast staat. Ik zei, daarna krijgen we te maken met een andere huishouding. Dat wil zeggen dat we nu met een huishouding te maken krijgen die later begon. Maar dat wil niet zeggen dat die ook inderdaad volgt op de eerste. Alleen het begin volgt op het begin van de eerste. Een heel eenvoudige waarheid. Dus een bedeling namelijk die begon bij, ik zal het niet op schaal doen, want anders kom ik nooit uit. Die begon bij Noach, na de zondvloed. Want na Noach, of bij Noach, na de zondvloed, werd de mensheid verdeeld in volkeren. Begrijpt u me goed? De mensheid bestond nog steeds uit individuen. Uit al die enkelingen, zal ik dan maar zeggen. Maar bovendien werd de mensheid verdeeld in volkeren. We vinden het register daarvan in Genesis 10... waar de mensheid werd ingedeeld in, laten we zeggen, 70 volkeren. En dat gebaseerd op de afstammelingen van de drie zonen van Noach. Jafet, Gam en Sem. Dat is de volgorde waarin ze in Genesis 10 genoemd worden. Zodat we vervolgens kennen Jafetitische volkeren, Semitische volkeren en Gamitische volkeren. Dat is een onderscheid wat tot vandaag aan de dag nog gemaakt wordt en kan worden. Dus vanaf Noach werd de mensheid verdeeld in volkeren. En vandaar dat we te maken hebben met een nieuwe huishouding. Een huishouding, een bedeling die niet spreekt over de verhouding tussen God en de individuele mens. Maar het spreekt over de verhouding tussen God en de volkeren als zodanig. Het spreekt dus over de relatie van God tot de diverse volkeren die zoal over de aarde verspreid zijn. En die volkeren zijn over de aarde verspreid door God zelf ter gelegenheid van de spraakverwarring bij Babel enzovoorts. En al die volkeren die staan in Gods boekhouding. En God heeft een huishouding met volkeren. Het is een heel eenvoudige gedachte. Namelijk, God kent de individuele mens. Maar God kent daarnaast ook de, ik zou bijna zeggen, individuele volkeren. De volkeren als geheel. Dat is een gedachtegang die wij langzamerhand hier in deze westerse wereld aan het verleren zijn. Maar het blijft nu eenmaal zo dat God niet alleen een relatie had met Jacob, zal ik dat maar zeggen. Maar hij had ook een relatie met het huis Jacobs, of met het huis Israël, zo je wilt. Met een volk als zodanig, een volk als geheel. Wel, die situatie die loopt ook door, want in de toekomst zal, net zoals ooit een keer de individuele mens door God geoordeeld zal worden, zullen ook de volkeren geoordeeld worden. En dat is wat we voor de tamelijk nabije toekomst ook verwachten. Namelijk de wederkomst van Christus niet alleen als de zoon van Adam. Maar dat is hij, hij is de zoon van Adam. Maar hij komt niet alleen als de zoon van Adam. Hij komt ook als de zoon, de erfgenaam van Noach. Dat wil zeggen, hij is degene die niet alleen de aarde zou onderwerpen, maar ook die de volkeren aan zich onderwerpt. En die koning zal zijn over alle volkeren, waardoor het dus een einde komt eigenlijk ook aan de verdeling van de volkeren. Dat komt in de toekomst bij de wederkomst van Christus. We komen daar nog uitgebreid op terug. We gaan nu gewoon meteen verder naar een derde bedeling die nog later tot stand kwam. Dat was bij Abraham. Dus de laatst behandelde bedeling. De derde namelijk. Dat is de bedeling van de belofte, zoals wij het noemen. Abraham werd namelijk weer geroepen. Kijk, je moet het zo zien. Abraham werd geroepen uit de volkeren. Uit Ur der Chaldeeën. Staat erbij uit welk volk? Uit Ur der Chaldeeën. Terwijl die volkeren weer gemaakt waren, zal ik maar zeggen, van de individuele mens. Die verdeeld was in groepen, waren scheidingen gezet, er waren landpalen, staat er ook, er waren grenzen, ieder zijn eigen taal, er was een soort verdeling, de volkeren van elkaar afgezonderd. Maar in derde instantie krijgen we zelfs dat één mens uit al die volkeren wordt afgezonderd en God belooft hem iets. Namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En bovendien wordt aan hem zwart op wit bevestigd dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Zodat we te maken krijgen met een bedeling der belofte. Dat is een huishouding die zich bezighoudt met de gelovigen in het algemeen. En ieder die gelooft maakt deel uit van die huishouding. Want God staat anders ten opzichte van de natuurlijke mens in het algemeen dan ten opzichte van de gelovigen. God stond anders ten opzichte van Abraham dan ten opzichte van de Chaldeeën. Daarom riep hij Abraham uit Ur der Chaldeeën. En er was dus een verschil. God had wel iets te maken met die Chaldeeën, uiteraard, maar dat op grond van de tweede bedeling. Op grond van die volkeren. De bedeling van het menselijk bestuur, zoals het meestal genoemd wordt. Maar los daarvan is er een andere huishouding die speciaal van doen heeft met de gelovigen. En dat is deze derde bedeling, de bedeling der belofte. Want het gaat erom dat aan de gelovigen bepaalde beloften zijn gedaan. Zodat we zien dat de gelovige mens al in zekere zin te maken heeft met drie verschillende huishoudingen. In de eerste plaats is hij gewoon een natuurlijk mens. een afstammeling van Adam. Het gaat om zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. In de tweede plaats is hij lid van zijn volk. En in de derde plaats staat hij toch los van zijn volk, omdat hij een gelovig is. En daarom in een wat nauwere relatie met de schepper is komen te staan. Het zijn drie verschillende dingen die ook verschillend besproken worden. Later in de geschiedenis van het Oude Testament komen we ook mensen tegen in wiens geschiedenis we deze onderscheiden inderdaad terugvinden. Waarbij God handelt ten opzichte van het volk Israël bijvoorbeeld, maar toch een uitzondering maakt voor bepaalde leden van dat volk, eenvoudig omdat bepaalde leden van het volk gelovigen zijn. Ik vind dat zo'n mooi voorbeeld van de hongersnood die over Israël komt, omdat het 3,5 jaar lang niet regent. Maar Elia staat met God in een aparte relatie. Elia heeft geen last van de hongersnood. God zorgt voor hem. Dat doet hij niet voor het volk, maar wel voor Elia. En dan zegt u, ja, maar Elia hoort toch bij het volk? En dan zeg ik, ja, dat is waar. Inderdaad, daarom treedt hij daar ook op, in dat volk enzovoorts. Maar bij gelegenheid haalt God hem er zelfs uit. Zo goed als God Abraham uit Ur der Chaldeeën riep, zo goed werd Elia wel naar het buitenland gezonden enzovoorts. En dat is een thema wat zich in de Bijbelse geschiedenis ook vele malen herhaalt. Dat er een oordeel komt over het volk als zodanig, maar dat de enkeling daar weer los van komt te staan, omdat die enkelingen gelovigen blijkt te zijn. Denk maar aan Sodom en Lot enzovoorts. Hè? Dat zijn allemaal bijzondere situaties. Het oordeel over Sodom komt op grond van een tweede bedeling, maar de redding van Lot is op grond van de derde bedeling. Dat zijn verschillende dingen. Dat moet je aan elkaar kunnen houden. Nou, dan gaan we nog verder. Want vandaag krijgen we te maken met de vierde bedeling, die van de wet. En die begint bij Mozes. Ik heb bij het einde van die bedelingen expres geen namen gezet, omdat bij alle einden van die bedelingen de naam van Christus behoort te staan. Het einde der wet is Christus, zegt Romeinen 10, maar het einde van alle bedelingen is Christus. Al die bedelingen komen in zekere zin samen in de persoon van onze Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En daar kom ik later wel op terug, want hoe het precies afloopt, zullen we in de toekomst vanzelf wel zien. Het gaat er niet om dat we nu te maken hebben met de vierde bedeling, en dat is dan de bedeling van de wet. Het eigenaardige daarvan is dan dat die bedeling komt bij de andere drie die er al zijn. Ik probeer het verhaal weer te vertellen. De eerste heeft te maken met het individu. De tweede heeft te maken met volkeren. De derde heeft weer te maken met individu, namelijk individuele gelovigen. Niet alle individuen, maar alleen de gelovigen. Dat is een uitzondering dus. En de vierde heeft weer te maken met één volk dat zich onderscheidt van de andere volkeren. Want u moet er van begin af aan goed van doordrongen zijn dat de wet slechts gegeven werd aan het volk van God. Niet aan de volkeren, maar aan het volk van God. De wet werd niet gegeven aan de Egyptenaren. De wet werd gegeven aan het volk wat uit Egypte verlost werd. En als het de bedoeling was geweest dat Egypte ook onder die wet geleefd had, dan had Israël beter in Egypte kunnen blijven om daar de wet aan de Egyptenaren voor te houden. Ik dacht dat dat een heel logische gedachtegang was. Dus de verhouding is deze. We hebben de eerste te maken met de individuele mens, de persoonlijke mens dan, met zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. En in de derde hebben we daar ook mee te maken, maar dan blijkt die individuele mens slechts de gelovigen te zijn. De anderen zijn dan uitgezonderd. En iets dergelijks hebben we in verband met de vierde bedeling. Want in de tweede hebben we te maken met volkeren, maar in de vierde hebben we te maken met het ene volk en de andere volkeren zijn uitgezonderd. Zie? Of om het nog eenvoudiger te vertellen, dat is misschien makkelijker om mee te beginnen. We hebben eerst te maken met alle mensen, daarna alleen met Abraham, die ene gelovige. Daarna hebben we te maken met alle volkeren en daarna met Israël, dat ene volk. Gods volk namelijk. Of eerst met alle mensen en daarna die ene mens, die gelovige, die een man is die door God geroepen werd. En aan de andere kant, we hebben te maken met alle volkeren en daarna met één volk, namelijk Gods volk, dat volk wat door God geroepen werd. Er is een duidelijk verband tussen de eerste en de derde en ook tussen de tweede en de vierde bedeling. Andere verbanden, daar komen we later nog wel eens op. Maar er zitten duidelijk allerlei structuren die deze bedelingen met elkaar verbinden. En nog even wat over de tijdrekening. Ik heb u eerder al verteld, ik geloof dat van Adam tot Noach, dat het was 1656 jaar. Dat kun je zo uitrekenen, 1656 jaar. Van Noach tot Abraham tellen we er in de Bijbel 427. Van Abraham tot Mozes tellen we er in de Bijbel 430. En van Mozes tot op het einde der wet, namelijk tot op Christus, is het heel moeilijk om die jaren in de Bijbel te tellen. Ik heb zelfs het idee dat het onmogelijk is. Maar ik weet het niet, ik ben er op het slot mee gestopt. Maar voor zover ik weet, voor zover ik heb kunnen nagaan, en ik ga het niet uitleggen, ik wil er ook geen discussie over, tenminste ik doe aan de discussie niet mee, zo is dat. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is de tijd vanaf de komst van de wet, de Sinaï, tot aan de kruisiging van de Heer Jezus Christus, want daardoor werd de wet beëindigd, is weer 1656 jaar. Zodat je krijgt 1656... En dan 427, dan 430 en dan weer 1656. En ik meen dat ik in het verleden al gezegd heb dat als de jaren in de Bijbel geteld worden via het geslachtsregister, dan kom je altijd aan een te laag getal. Omdat er hele jaren gerekend worden. Iemand is zo oud en hij gewint die. En die is weer zo oud en die gewint die. En die is weer zo oud en die gewint die. Enzovoorts. En het moet duidelijk zijn dat daar alleen hele jaren gerekend worden. Maar tenzij bij iedereen precies de verjaardag gerekend wordt, wat er erg onwaarschijnlijk is, is het dus zo dat het getal wat eruit komt te laag is. Want ik ben 40 jaar, maar er zijn al een paar maanden bijgekomen inmiddels. Dus als we dat een paar keer zo optellen, dan komen we zelf wat. Blijken we te laag uit te komen als alleen leeftijden optellen. Vandaar dat ik geneigd ben om in plaats van 427 hier in te vullen 430, zodat er een symmetrische figuur ontstaat. 1656, 430 en dan weer 430 en 1656. Maar ik kan het niet 100% bewijzen, maar ik geef het maar door voor wat het waard is. En dat zou dan betekenen dat Abraham, de roeping van Abraham, want daar gaat het om, dat het precies het centrale punt is in de oud-testamentische historie, van Adam tot aan de tweede Adam. En dat lijkt me hoogst waarschijnlijk. Maar goed, ik laat het daar maar bij. Dat het 430 jaar duurde van Abraham tot Mozes, dat hebben we bij de vorige bedeling al besproken, dus hoef ik nu niet meer te doen. Ik noem het alleen nog maar. Er staat in ieder geval ronduit in Galaten 3, vers 17, dat de wet gekomen is exact 430 jaar na de belofte. Zodat tijdrekenkundig daar totaal geen probleem zit. En het komt bovendien overeen met de wijze waarop wij Exodus 12 vers 41 bestudeerd hebben. Waar ook staat dat het was 430 jaar na de belofte, even op dezelfde dag. Dus daar hou ik het dan maar op. En verder ga ik er dan maar niet meer op in. De zaak is nu dat deze huishouding, deze bedeling van de wet, gebaseerd is, net als alle andere bedelingen, op een verbond. En wel een van de meest omstreden verbonden, mag ik wel zeggen, van het Oude Testament. Een van de minst begrepen verbonden ook. Het verbond namelijk met Mozes. Het Mozaïsch verbond noemen we dat wel. Het is natuurlijk een verbond van de Heer zelf, maar het werd bevestigd via de middelaar. En daar staat het tenminste in het Nieuwe Testament, in met name Hebreeën en zo. En de middelaar is duidelijk Mozes, vandaar dat we spreken over het Mozaïsch verbond. We hebben gezien dat God een verbond sloot, een overeenkomst sloot met Adam. We spreken daarom over het Adamitisch verbond. Er was een overeenkomst met Noach en we spreken over het Noachitisch verbond. We hebben dan vervolgens het verbond met Abraham, namelijk het zogenaamde genadeverbond. Of ook wel het Abrahamitisch verbond, in de Bijbel meestal aangeduid trouwens als de belofte. Of de beloftenis, of de beloftenissen. En daarna krijgen we te maken met het Mozaïsch verbond. En het eigenaardig is dat het Mozaïsch verbond wordt aangeduid gewoon als de wet, in het algemeen. Maar bovendien is het zo dat dit Mozaïsch verbond wordt aangeduid als het oude verbond. En daarna wordt het gecompliceerd. We hebben namelijk het oude verbond en het nieuwe verbond. Dat komt hierna, dus daar hebben we het in de toekomst over. Maar het eigenaardige is nu, dat wil ik van begin af aan op wijzen, dat het oude verbond is het Mosaïsch verbond en het begint bij Mozes. En dat betekent dat eigenlijk de tijd van het Mosaïsch verbond, de tijd van de wet, een klein deel, een minderheid is eigenlijk van de tijd van het hele Oude Testament. Het is hooguit 1656 jaar, dat is veel, want meestal rekent men een veel kortere tijd. Al was het alleen maar omdat men de uittocht uit Egypte meestal plaatst in 1200 voor onze jaartelling ongeveer. Zo doet men dat tegenwoordig, dus altijd plus minus, want tegenwoordig weet niemand meer iets zeker. Dus het is ongeveer 1200 voor onze jaartelling en men is geneigd het oude verbond, of het nieuwe verbond, althans het Nieuwe Testament, te laten beginnen bij de geboorte van de Heer Jezus, hetgeen dan ook enige tientallen jaren te vroeg is, zodat de tijd van het oude verbond in feite nog veel korter gerekend wordt, meestal dan ik het nu doe. Maar ik hou het hier op. Het begint namelijk in, wat was het, 1625 voor onze jaartelling. Ik ga het allemaal niet voorrekenen hoe ik hier aan kom. Het is echt te gecompliceerd om dat zomaar te doen. Het is ook niet interessant voor u, denk ik. Maar 1625 voor onze jaartelling was mijn zinziens de uittocht uit Egypte. En dat betekent dat we iets van 1600 jaar hebben voor de wet. Terwijl wij een oud-testamentische geschiedenis kennen van zeker 4000 jaar. Meer dan 4000 jaar. Dus het is maar een minderheid. Dat het desondanks toch zo'n belangrijke rol in de schrift inneemt, komt omdat de geschiedenis van Mozes begint al in het tweede Bijbelboek. Zodat de tijd van die eerste drie bedelingen besproken wordt alleen maar in Genesis, waarna er toelichtingen komen in de andere Bijbelboeken. Dat is wel zo, maar geschiedkundig gezien vinden we de tijd van Adam tot Mozes slechts in Genesis, want in Exodus begint dan de geschiedenis van Mozes en daarmee de uittocht en het komen van de wet enzovoorts. En het eigenaardige is dan dat de daaropvolgende vier Bijbelboeken, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, in ieder geval geschreven zijn door Mozes. En dat Genesis in elk geval geredigeerd is door Mozes. Zodat we met Genesis meegerekend spreken over de vijf boeken van Mozes. En die vijf boeken van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium, worden in het Jodendom genoemd de wet. Strikt genomen is dat niet helemaal juist, omdat als we praten over de wet, hoort Genesis daar niet bij. Maar men spreekt nu eenmaal over de wet en over Mozes enzovoorts en neemt dan, het begint dan bij het eerste boek van de Bijbel. Zodat daardoor vanzelfsprekend grote nadruk komt te liggen op de bedeling van de wet, die immers bij Mozes begint en Mozes is degene aan wie wij Genesis 1 vers 1 toeschrijven. Kortom, het begin van de Bijbel. Zodat we gemakshalve over Genesis tot en met Malachi spreken als over het Oude Testament. Of het Oude Verbond. Want testament en verbond is echt hetzelfde. Ik gebruik ook de woorden door elkaar. Dat hebben de vertalers ook gedaan. In die zin zeggen we dus, van Genesis tot Malachi is het Oude Testament. Maar vergis u niet, tijdrekenkundig neemt het Oude Verbond slechts een klein deel van die totale tijd in beslag, namelijk hooguit die 1656 jaar, meer niet. En dat betekent dat als ik het even gauw uitreken, de mensheid zo'n 2300 jaar heeft moeten stellen, van Adam tot Mozes, zo'n 2300 jaar ongeveer, heeft moeten stellen zonder de wet, waarna slechts Israël 1500 jaar het gedaan heeft met de wet, en Israël is maar één van de vele volkeren. En bovendien is de minderheid in de tijd gezien. Zodat die hele situatie van de wet een betrekkelijk onbelangrijke zaak is in de hele heilshistorie. Historisch gezien betekent het nauwelijks iets. En er komt er nog bij dat een groot deel van de tijd Israël niet eens onder die wet geleefd heeft. Eenvoudig omdat ze die wet niet eens kende en gewoon vergeten was. Dus het belang van die wet in de Oud-Testamentische geschiedenis is bepaald niet groot. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Historisch gezien betekent het nauwelijks iets. Het eigenaardige is wel dat de wet eindigde in Christus, we zullen het daar uitgebreid over hebben. En het eigenaardige is dat nu, sinds die tijd ongeveer, niet alleen het Jodendom, maar zelfs het Christendom zichzelf onder de wet geplaatst heeft. Zodat als er een tijd is in de geschiedenis waarin de wet een belangrijke rol speelt, is het niet in de tijd waarin de wet werkelijk geldig was, maar is het in de tijd nadat God zelf die wet vervult en daarmee aan de kant geschoven heeft, want zo zeg ik het dan maar, of voltooid heeft. Dat is een heel eigenaardige situatie. En toevallig had ik vanmiddag, hoorde ik de televisie, want ik kijk niet, want daar heb ik geen tijd voor, maar ik hoor hem dan soms wel. En toen hoorde ik iemand rondgaan, mensen op straat interviewen, hebt u wel eens gehoord van de 10 geboden? En de griezels liepen me over de grauwe, zeggen wij dan bij ons in de familie. He? Want daar krijg ik kippen van, dan denk ik, waar zijn we in vredesnaam weer mee bezig? Nou, ik zal u niet verder vertellen wat erbij verteld werd, want daar kan ik ook niet tegen. Daar kan ik niet over mijn lippen krijgen. Maar hoe dan ook, men kent die wet niet. De wet namelijk is niks anders. Laten we eenvoudig beginnen alstublieft, hè. Want we krijgen de moeilijke kanten vanzelf nog. De wet is in eerste instantie niks anders dan de nationale wetgeving van Israël. Zoals wij een nationale wet hebben, de Nederlandse wetboek zal ik maar zeggen, of een grondwet of hoe je dat maar noemt. Zo had Israël dat. Alleen hun wetboek was niet door hen zelf geschreven, maar hun wetboek was door de Heere geschreven. En dat is die wet. En vandaar dat er een huishouding ontstaat. Er zijn huisregels, bestemd voor het huis Israëls. Ik heb de term al eens eerder uitgelegd, hè? Het huis. Er zijn huisregels voor het huis Israëls en dus ontstaat er een huishouding met betrekking tot dat volk wat God geroepen heeft. En alleen maar dat. Niet voor de heidenen, maar alleen voor Israël. Het is zelfs zo sterk dat de heidenen in de Bijbel gedefinieerd worden. En dan staat er, de heidenen zijn degene die de wet niet hebben. Dat is een vers wat ik al eerder is aangehaald heb hier, dus doet nou niet meer. Dat is Romeinen 2 vers 14. De heidenen die de wet niet hebben. Want de heidenen hebben de wet niet. De wet is dus per definitie voor Israël, voor dat volk wat God tot zijn eigendom zich verkozen had. Dan moet ik er wel bij zeggen dat het een heiden vrij stond om zich daarbij te voegen. En er zijn er ook velen die dat gedaan hebben, ook in het verleden. Maar dan houden ze toch op heidenen te zijn. Ze zich onder die wet plaatsen. Zie, dan kregen ze deel aan het burgerschap van Israël. En daardoor plaatsen ze zich onder de wet. Dat wil zeggen, de heidenen hebben die wet nooit gehad. En het is ook nooit de bedoeling geweest dat de heidenen die wet zouden hebben. Integendeel, is de roeping van Israël is een roeping ten aanschouwen van al die overige volkeren die daarna gekeken hebben, die dat hebben zien gebeuren, de uittocht uit Egypte, de tocht naar Canaan, de verovering van Palestina, de uitdrijving van Canaanitische volkeren enzovoorts. Alle goede dingen, alle slechte dingen, maar in ieder geval, het is altijd wereldnieuws geweest. Alle volkeren hebben er tegenaan gekeken, tegen dat volk namelijk, wat zich de schepper zelf ten eigendom had verkozen. En de komst van de wet is dan ook in de eerste plaats een demonstratie. Want hoe dan ook, ik zeg het maar weer, Romeinen 2 vers 14 zegt, de heidenen die de wet niet hebben, die zijn zichzelf in een wet. Alle volkeren hebben sowieso een wet. Als God die wet al niet geeft, maakt men er zelf alleen. En beslist meer dan 10. Ja, laten we moeten elkaar niet voor de gek houden. Wij kennen mensen die zweren bij de 10 geboden, maar tegelijkertijd bezig zijn om ons het zoveel duizendste wetje aan te smeren. Met de hand op de 10 geboden. Met andere woorden, onze liefheer heeft hem toch niet genoeg gegeven dan blijkbaar. Het is niet alleen zo van vele boeken te schrijven is geen einde, maar van vele wetboeken te schrijven is ook geen einde. En de tragiek van het verhaal is dan bovendien nog dat het niks helpt. Want het helpt niks. Je kunt die mensen wel zeggen, denkt u niet dat het wereld er beter zou uitzien als we allemaal ons hielden aan de 10 geboden? Dan zeggen die mensen allemaal netjes, ja, waarschijnlijk, ja zeker wel. Hè? En toen zei de interviewer, nou, hij zei het zo niet, maar daar kwam het op neer, maar waarom houdt u zich er dan niet aan? En er is maar één goed antwoord op, dat had de interviewer zelf ook wel kunnen geven. Dat kunnen wij niet. Had Handelingen 15 kunnen citeren en zeggen... hoe kunnen we nou op mensen een juk leggen? Zei Petrus, hoe kunnen we nou op mensen een juk leggen... wat wij nog onze vaders ooit hebben kunnen dragen? We zijn bijna 2000 jaar verder, maar is nog bezig om mensen een juk op te leggen... dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En dat al duizenden jaren lang. Men is wel hard leers, moet ik zeggen. Uit de geschiedenis leert men niks en uit het woord van God kennelijk ook niet. Wat er namelijk gebeurd is dit. Dat God zijn wet gaf aan zijn volk. En wat was het resultaat? Nou, in elk geval was het negatief. Het volk hield zich er niet aan, kon er zich ook niet aan houden enzovoorts. En God heeft het juk wat hij ooit zelf op hen gelegd had, vervolgens weer van hen afgenomen. En wel door de kruisiging van de Heer Jezus. Het is een heel belangrijke aangelegenheid. Het heeft een hele prijs gekost om het zover te krijgen dat het juk weer afgenomen werd. En een van de redenen waarvoor wij God danken is dat God ons verlost heeft van dat juk. Van die wet, van de vloek der wet. Want vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is. Dat zegt de wet. En die vloek ligt op elk mens die onder die wet leeft. En daarom is het de Heer geweest, die kwam onder de wet, om degenen die onder de wet waren, te verlossen, zegt Galaten 4. Dus je moet goed begrijpen het relatieve belang en de beperkte werkingssfeer van de wet. De wet werd gegeven slechts aan het uit Egypte verloste volk en hun erfgenamen. Kortom, aan dat volk werd het gegeven en dan nog maar tot een bepaald moment. Namelijk tot het moment dat God zelf die wet weer wegnam. En laat ik vooraf en nog één heel belangrijk ding bijzeggen. Dat is namelijk dit. Dat als iemand, als lid van het Israëlitische volk, een volk wat onder de wet leefde, of geacht werd onder de wet te leven, als iemand van dat Israëlitische volk met God verzoend wilde worden, wat moest hij dan doen? Hè? Waarom hoor ik dat nou niet? Gewoon geloven. Want de wet is geen middel tot zaligheid. De wet kan een mens niet met God verzoenen. Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. En meer van dat soort schriftplaatsen. We komen er nogal op. Waar het me nu op voorhand om gaat is dit. Dat als men met God verzoend wilde worden, moest men niet erfgenaam van Mozes zijn, om zo te zeggen. Maar men moest erfgenaam zijn van Abraham. Men moest net als Abraham geloven in God die de doden opwekt en die dingen die niet zijn schept enzovoorts. Kortom, men moest geloven zoals Abraham in een God die een nieuw leven tot stand brengt. De zaligheid is uit het gehoor en het gehoor is door het woord God. Het is slechts een kwestie van geloof. Niet een kwestie van wet, het is een kwestie van geloof. En ik hoop dat u het verschil ziet. De zaligheid van de individuele mens, want dat zo stelde ik de vraag. Iemand uit het Joodse volk, iemand uit het volk van Israël, een individu dus. Hoe moet hij zalig worden? Wel, dat heeft niks met de wet te maken, want de wet is een zaak van een heel volk. Het is een nationale wet, is een collectieve nationale aangelegenheid. Maar een individu, een enkeling, wordt met God verzoend niet omdat hij de wet houdt. Punt 1 kan hij dat niet en kan hij dat niet en punt 2 kan de wet dat ook niet. En daar is de wet dus ook nooit voor gegeven. Of dacht u dat God een middel tot zaligheid aanbood waarvan hij van tevoren wist dat niemand eraan zou kunnen voldoen? Zo is het echt niet geweest. Dat is wat er achteraf van gemaakt is en wat er over getheologiseerd wordt. Maar zo is het nooit in de Bijbel. De mens ook die leefde in de tijd van de wet. Ook de Israëliet die deel uitmaakte van het volk wat onder de wet geacht werd te leven. Zo'n Israëliet werd zalig enkel en alleen op grond van geloof. Dat kan ook niet anders, want Abraham had geen wet. En zijn geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid, zodat later alle anderen die geloofden ook gerechtvaardigd werden. En dat buiten de werken der wet om, uiteraard. Die wet had daar niks mee te maken en heeft daar ook nooit mee te maken gehad en heeft ook nooit dat doel gehad. Dat is een verschrikkelijk groot misverstand. Een misverstand wat gebaseerd is op de hoogmoed van de mens. Want begrijpt u me nou goed, als je tegen een mens zegt, ja, maar je moet je houden aan de 10 geboden, dan doe je een beroep op zijn hoogmoed, namelijk op op dat hij zal zeggen, dat ga ik doen. Ik ga me aan die wet houden. En dat is niks anders dan hoogmoed, want een beetje zelfkennis zal de mensen toe brengen om te zeggen, dat kan ik nooit. Dat kan ik nooit. Ik zal met het eerste beginnen. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart. Geheel uw ziel. Met geheel uw kracht. Met geheel uw verstand. Dan houdt het daar al op. Er is niemand die dat kan. Dan hoef ik over al die andere dingen niet eens te praten. Want hier houdt het al op. Als men dan, waarom zegt men dan niet gewoon, dat kan ik niet? Want het is een onmogelijke zaak. Dat blijkt alleen uit dat als God zijn eisen stelt aan de mens, dat die mens niet aan die eisen kan voldoen. Zodat God niet langer eisen stelt aan de mens, niks meer van hem verwacht. Hij zegt, weet je wat, ik schenk je genade. Op grond waarvan? Op grond van iets wat veel ouder is dan de wet. Op grond namelijk van dat wat 430 jaar daarvoor al zwart op wit en dus als verbond tot stand kwam via Abraham. Namelijk geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Dat is puur genade uiteraard. God rekent niet werken tot rechtvaardigheid. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Dus laat u nooit wijsmaken dat een Jood in de oud-testamentische geschiedenis geacht werd de wet te volbrengen om acceptabel te worden voor God. Want het was niet zo. Staat ook in de Hebreeënbrief, trouwens in het Oude Testament, in de Psalmen staat het ook. Uw offeranden heb ik niet gewild. Het enige wat God gewild heeft, is dat men geloofde in dat ene offer, waarvan al die oud-testamentische offers een voorafschaduwing waren, namelijk in het offer van de Heer Jezus Christus. Nou goed, ik kom er uitgebreider terug. Maar het gaat om dat we goed zien de beperktheid van de wet. Het was niet een middel tot zaligheid, maar het was een nationale wet voor een natie die door God zelf uitverkoren was. En wat in de historie van de wet wordt aangetoond, is dat als een mens geselecteerd wordt, door God zelf wordt verkozen en als volk zelfs bij elkaar wordt gezet in een land waarvan de Heer zegt, het is mijn land. Kunnen ze dat voorstellen? Je hebt een heel volk wat God zich verkozen heeft. Gezet in een land wat God afgebakend heeft. Waarbij God zegt, ik zal je alles geven wat je nodig hebt. En God geeft hen een wet en zegt, je moet je alleen daar even aan houden. En dat is alles voor elkaar. En wat blijkt dan? Dat niemand zich over die wet druk maakt. En degenen die het wel doen, die komen van een koude kermis thuis. Want dan blijkt dat ze die wet niet kunnen houden. Dat is een onmogelijkheid. Wat gedemonstreerd wordt daarin, wat in de wet gedemonstreerd wordt, is de totale krachteloosheid van de zondaar. Maar laat u dat niet ontmoedigen. Want zijn kracht, Gods kracht, wordt in onze zwakheid volbracht. Daarom geeft God de zondaar genade. Omdat hij door genade zou zalig worden. En tegelijkertijd, aan de andere kant, toonde hij aan, inmiddels in het verleden, zelfs in het verre verleden, dat hoe goed je de mens ook opvoedt, hoe goed je zijn milieu ook maakt, hoe goed je zijn omstandigheden inricht enzovoorts, en hoe goed de wet je hem ook geeft, er komt niks van terecht. Wat dacht u wat er in Nederland zou gebeuren als wij een wet zouden hebben, precies als de wet van Mozes? Er zijn mensen die dat voorstaan. En die er hard voor vechten. En voor bidden zelfs. Wat dacht je wat er dan gebeurt? Dat kan nooit beter zijn als wat Israël ervan gemaakt heeft. En het was niet best. In dat land wat die wet kende. Een land wat vol liep met schriftgeleerden. Lijkt Nederland wel trouwens. Een land vol met theologen enzovoorts. Hè. Wat gebeurde daar? Daar kwam de Messias die zij allen kenden uit de schrift, die zij verwachten op grond van de schrift. En daar kwam hij dan en wat gebeurde er? Ze herkenden hem niet eens. En ze hadden hem ook niet nodig. Integendeel, ze wisten niet hoe gauw ze van hem af moesten komen. Dat is wat er gebeurde. En ze beriepen zich op Mozes. Maar de Heer zegt, pas maar op, Mozes is de aanklager straks in de toekomst. Johannes 5. Mozes zal jullie verklagen, want Mozes heeft van mij gesproken. En nou ben ik hier en je wilde mij niet luisteren. En daarom luister je ook naar Mozes niet. En ik wil wel praten over de wet enzovoorts. Hè? En het trouw zijn aan wat van de Vader is overgeleverd. Maar dat is alleen een smoes, in de praktijk gebeurt het niet. Ja, dat is een heel eenvoudige zaak hoor. Dus hoe dan ook, de wet is de nationale wet van Israël. Daar gaat het om. Wel, laat ik bij het begin beginnen. Dit was een kleine inleiding, algemeen overzicht. Om te laten zien dat de wet geen middel is tot zaligheid. Heeft er niks mee te maken. Zalig wordt men op grond van geloof, of uit geloof en door geloof, en op geen andere manier. Dat is ook nooit anders geweest. Zie, dat is nooit veranderd. Een Israëliet in de bedeling van de wet kon gewoon aanspraak maken op het verbond met Abraham. Want het verbond met Abraham, niet het verbond met Mozes, het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Niet dat met Mozes. Ja, sommigen kennen het onderscheid niet, dat is heel triest, maar er is een levensgroot verschil tussen. Dat met Abraham spreekt over leven, dat met Mozes spreekt over de dood. De wet is een bediening des doods, staat in de Bijbel, dus ik mag het ook zeggen. Het is een bediening des doods. De prikkel der zonde is de wet, staat er. Zie? Daar worden mensen niet zalig van. En het is gelukkig dat verbond niet wat van kind tot kind bevestigd wordt, want het zou niet best zijn. Maar het was een verbond met Abraham. Men zingt het vandaag de dag in de kerk, maar men denkt kennelijk van het verbond met Mozes, bevestigt hij van kind tot kind. Maar dat is niet gebeurd, want het verbond met Mozes, dat is gelukkig al langer opgeheven dan dat het ooit in werking is geweest. Want dat is al langer dan 1656 jaar geleden, zal ik maar zeggen. Wanneer kwam die wet? Wel, we moeten goed begrijpen dat de wet niet gegeven werd aan zomaar iemand. De wet werd gegeven aan een volk wat inmiddels uit Egypte, uit de wereld, want daar is Egypte een beeld van, verlost was. En begrijpt u me, er was niet een wet en daarom werd men verlost. Want door de wet wordt men niet verlost. God gaf niet zijn wet aan Mozes mee en hij zegt, dan moet je met die twee stenen tafelen naar de farao gaan. Kan jij er een dragen en Aaron ook een, weet u wel. Ze waren toch met z'n tweeën. Hij zei, je moet niet met die wet naar farao gaan en zeggen, kijk, dit is onze wet. En aangezien het niet overeenkomt met de wet uit Egypte, gaan we hier weg en laat ons nou maar gaan. Want we willen graag zelfstandigheid. Koloniaal tijdperk is voorbij en al die dingen meer. Dat was het niet. Hij ging als het ware met lege handen, zonder wet. Hij deed alleen een paar tekenen, Mozes. Maar dat was alles ook. En het enige wat hij zei is, we gaan de Heer een feest vieren in de woestijn. Nou, dat moest maar genoeg wezen. Op de feest kom ik nog wel terug, wat zei hij, hè? Waarom moesten ze weg? Wel, ze gingen in de woestijn de Heer een feest vieren. Nou begrijp ik nooit hoe je in de woestijn een feest kunt vieren. Maar achteraf bleek het ook zo'n geweldig feest niet te zijn. Maar daar hebben we het dan nog wel over. De zaak is nu dat Israël eerst uit Egypte ging. We hebben dat eerder aangehaald. Namelijk op de 14e Nisan, s'avonds, Exodus 12. De 14e Nisan, s'avonds, slachten met het paaslam, at met het paaslam, werd het bloed aan de deurpost gestreken enzovoorts. En op de 15e Nisan vertrok men uit Egypte. Ik zeg wat opzet. Omdat diezelfde datum, de 15e Nisan, ook het eind was van de bedeling van de wet. Namelijk in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar goed, op de 15e Nisan vertrok men uit Egypte. Op de derde dag, namelijk op de 17e Nisan, de dag wat later de opstanding van Christus zou zijn. Op de 17e Nisan trok men door de Schelfzee. En was men definitief verlost van de farao, zou ik maar zeggen, en zijn legers, van de Egyptenaren, die in de Schelfzee omkwamen. En er was er nog geen wet. Dat duurde nog even. Want de wet werd gegeven aan een volk wat inmiddels verlost was. En het werd gegeven 50 dagen later. Want het werd gegeven op de derde dag van de derde maand. U vindt dat in Exodus 12 vindt u Dus de instelling van de paaschaal, de 14e enzovoorts. En dan de uittocht vindt u in vers 13, in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14 van Exodus. Dat men op de derde dag door de Rode Zee trok, zo wordt hier genoemd. En dan komen we terecht uiteindelijk in Exodus 19. En er zitten nog een paar prachtige hoofdstukken tussen. Moet u zich voorstellen, daar zit tussen die lofzang, eerste plaats de ondergang van de Egyptenaren, de lofzang van Mozes, daarna dat water van Mara, dat bittere water van Mara wat zoet gemaakt werd. Allemaal zegeningen die Israël ontving dus. Daarna dat de Heer voor het volk zorgde en het voedsel, het brood des levens gaf uit de hemel nedergedaald, namelijk het manna. En ook de kwakkelen, het vlees kwam daar. Nou. En dan uiteindelijk, wanneer het volk dus al een hele weg achter zich heeft, nadat er al veel wonderen gebeurd zijn, dat er al heel wat zegening ontvangen heeft, nadat dus duidelijk aangetoond was dat dit dat verloste volk des Heren was, het verloste volk van Jehovah, pas toen komen we terecht in Exodus 19, waar staat: in de derde maand na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypteland, terzelfde dagen kwamen ze in de woestijn Sinaï. Tenzelfde dagen wil zeggen gewoon op de eerste dag. De eerste dag van de derde maand. Toen kwam men in de woestijn Sinaï, nadat al deze dingen gebeurd waren. En dan blijkt dat zij daar op die plaats 3 dagen blijven. Ik lees bijvoorbeeld vers 11 of vers 10. Ook zeiden de Heere tot Mozes: ga tot het volk en heilig en heden en morgen, en dat ze hun klederen wassen en bereid zijn tegen de derde dag. Want op de derde dag zal de Heere voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinaï. Nou, en dan vers 15 wordt het herhaald: wees gereed tegen de derde dag en nadert niet tot de vrouw. En vers 16: het geschiedde op de derde dag toen het morgen was, enzovoorts. En dan komt, dan loopt het over naar hoofdstuk 20, waar keurig boven gedrukt staat: de wet der 10 geboden. En de zaak is nu dat pas op de derde dag van de derde maand, dat is heel gemakkelijk, hè, de derde dag dus van de derde maand, deze wet gegeven werd. En dat betekent dat het was 50 dagen na het vieren van de Pascha. Even snel rekenen. Het Pascha was op de 14e van de eerste maand. Dat is de eerste dag die meteen meetelt. En dan loopt het dus van de 13e, want de 14e telt mee, dan loopt het dus van de 13e van de eerste maand tot de derde van de derde maand. En aangezien officieel de maanden allemaal gewoon 30 dagen hebben, zitten dan netjes 50 dagen tussen. Zoek het maar eens na, draai die band maar 20 keer terug om het na te rekenen. Hè. Maar zo is het dan 50 dagen later. En dat is op zich opmerkelijk, omdat deze data later herhaald worden. Immers, het Pascha, de eerste Pascha-viering bij de ouders uit Egypte, wordt later herhaald en komt er voor in de dagen van de Heer Jezus. Het vieren van het Pascha en het feest van Pascha, het feest van ongezuurde broden enzovoorts. Maar 50 dagen daarna, kortom 7 weken daarna, werd het wekenfeest gevierd. Zodat het wekenfeest, wij kennen het als het Pinksterfeest, de verjaardag is feitelijk van het komen van de wet. Er zit 50 dagen tussen. Dus 50 dagen na de verlossing sprak God. Na het Pascha, na het laatste avondmaal en de kruisiging van de Heer Jezus, was het Pinksterfeest in Handelingen 2. En toen sprak de Heer, door zijn geest in dat geval. Maar de uitstorting van de Heilige Geest was dan weer de verjaardag van het komen van de wet op de Sinaï. Dat is een belangrijke zaak, want die dingen in Handelingen 2 hebben te maken met het tot stand komen van het nieuwe verbond, waarover we het later uitgebreider zullen hebben. Maar het gebeurt op de verjaardag van het komen van het oude verbond. En zoals de bedeling van de wet strikt genomen begon bij de uittocht uit Egypte, waarna 50 dagen later ook het woord van God tot hen nederdaalde vanaf de berg, zo is het ook zo met de tegenwoordige vijfde bedeling van de genade. Die begon namelijk in die week van Pascha, namelijk bij de opstanding van Christus, en pas 50 dagen later was de zogenaamde uitstorting van de Heilige Geest. Ik kom er uitgebreid later op terug natuurlijk, maar precies hetzelfde. De oprichting, zou ik zeggen, van de gemeente vond er ook niet plaats op Pinksteren, zoals velen denken. Maar het was bij de opstanding van Christus. Op de dag van de opstanding van Christus blies de Heer op zijn discipelen in de opperzaal en zei: ontvang de Heilige Geest. Dat wachtte niet tot Pinksteren, dat gebeurde meteen bij Pasen. Dus de opstanding van Christus. 50 dagen later bleek het. En werd het gedemonstreerd. Werd het min of meer openbaar. Maar fundamenteel begint het weer op dezelfde datum. Namelijk de opstanding van Christus. En daarna 7 weken later het wekenfeest. En precies diezelfde structuur vinden we bij de inwerkingtreden van het oude verbond. Waarmee ik dus gezegd heb dat de bedeling van de wet al begon 50 dagen voordat de wet zelf kwam. Nou, en dat is een thema wat ik eerder heb aangehaald. Want in de praktijk blijkt dat de bedelingen zelf eerder begonnen dan dat ze gerealiseerd werden. Ik heb het al gehad over de bedeling van het menselijk bestuur, de verdeling van de mensen in volkeren. Strikt genomen, officieel begon dat. Dezelfde data in de maand Nisan. Namelijk bij het stranden van de ark op de Ararat op 17 Nisan. Maar het duurde nog 130 jaar voordat er echt volkeren waren en ook verdeeld konden worden. Dus er zit een zekere vertraging in. Maar diezelfde soort vertraging vinden we ook bij het begin van de vierde bedeling. Die vierde bedeling begint bij de uitocht uit Egypte, bij het slachten van het paaslam enzovoorts. En wordt later bevestigd doordat de wet verscheen. Maar wat u daarbij ook vast moet houden is dat de wet dus gegeven werd niet aan de wereld, niet aan de volkeren als zodanig, maar alleen aan het verloste volk. Dat betekent, als een Israëliet vond dat hij maar beter in Egypte kon blijven omdat hij in de woestijn niet zag zitten, dan werd hij niet onder de wet geplaatst. En een Egyptenaar die zegt van, ja, hier in Egypte is ook niet alles, ik sluit me toch maar aan bij de God van Israël en daarom bij het Israëlitische volk, ik ga toch maar met Israël mee, dan werd hij wel onder de wet geplaatst. Ieder die deel uitmaakte van die natie en dus deel had aan de uittocht van Egypte en vervolgens de intocht in Canaan en al die andere dingen meer, wel, die leefde officieel onder de wet, maar niet als middel om behouden te worden, net zo min als het onze nationale wetgeving vanuit Den Haag tot doel heeft dat wij voor God acceptabel worden. Nee, we worden daardoor niet behouden. En ook al zouden we in Nederland hebben wat helemaal geregeerd werd volgens de wet Gods, dan nog maakt dat niks uit, want daardoor worden mensen niet behouden. Je wordt behouden op gang van geloof. Zodat je beter het evangelie kunt prediken dan wetten maken. En voordat God zijn wet maakte of gaf aan Israël, predikte hij het evangelie. Ja. Er staat dat God tevoren aan Abraham het evangelie gepredikt heeft. Dus er staat, hè? In Galaten. God heeft tenminste. Ja, soms gok ik ook mis, hoor, maar. Jazeker. Galaten 3, vers 8. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof, niet uit de wet, maar dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Want u weet dat Abraham geen Israëliet was, hè? Abraham was ook maar een heiden, hoor. Ja, per slotverrekening was Israël zijn kleinzoon. Jacob dus. En daaruit kwam het volk Israël voort. Abraham was geen Israëliet. Nee, laat een Israëliet het maar niet horen vandaag de dag. Want, maar er staat hier toch, de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham, die dus een heiden was, het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen alle volken gezegend worden. Het evangelie is niet: in u zullen alle volken gezegend worden die zich houden aan de wet. Maar in u zullen al de volken gezegend worden. Op voorwaarde waarvan?
Ja, nou eigenlijk zou je moeten zeggen, denk ik, helemaal geen voorwaarden. Of het zou moeten zijn dat het de voorwaarde is dat die volken in Abraham moeten zijn. In Abraham wil zeggen verbonden met Abraham. En dan klopt het. In u, in Abraham zullen alle volken gezegend worden. Want volken zijn pas verbonden met Abraham als ze geloven, zoals Abraham. En de voorwaarde is dus inderdaad dan geloof. Maar strikt genomen is dat dus geen voorwaarde. Nee, voorwaarde is eigenlijk dat men er iets voor moet doen. En geloof is dan dus geen voorwaarde, want geloof wil dus zeggen dat je juist niks doet. Maar goed, daar hoeven we niet over te discussiëren, we begrijpen het zo ook wel waar het om gaat. Het gaat om dat God tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd heeft. Dat die blijde boodschap is dat alle volken in Abraham gezegend zullen worden. Zo dan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. Staat er dus gewoon achter wat het betekent. Die uit het geloof zijn worden gezegend samen met Abraham. Samen met de gelovige Abraham. En de wet speelt daarin geen rol. En dat is ook wat in de rest van dit hoofdstuk hier in Galaten 3 gezegd wordt. Nou, dat is wat we vast moeten houden. Dat heeft daar dus verder niks mee te maken. En de zaak is dan dat heidenen en daarom ieder mens rechtvaardigheid komt alleen door geloof. En dat de wet slechts de nationale wetgeving is van Israël. En Israël is dat volk wat God zich daarvoor al verlost had uit Egypte. En dat betekent dat zelfs de wet niet voorwaarde is om een verlost volk te zijn of om te behoren tot Israël of zo. Want men werd verlost uit Egypte, de kinderen Israëls togen uit Egypte zonder de wet. En zelfs de wet is dus niet voorwaarde om Israëliet te zijn. Dat is wat later bevestigd wordt in Romeinen 3, Romeinen 9 en zo. Daar staan diezelfde dingen. Nou, de wet is dus een nationale wetgeving. God roept zich een volk waarvan hij zelf, waarover hij zelf zou regeren. Vandaar dat de eerste eeuwen er ook inderdaad helemaal geen andere koning aan te pas komt. En degene die de rol van koning vervullen worden dan ook geen koning genoemd, maar richter of rechter. Zij moeten het recht hanteren of het recht tot stand brengen. Maar de werkelijke koning is eigenlijk gewoon de Heere zelf. En hij is dan ook degene die aan zijn volk een wet geeft. Niet omdat ze voor eeuwig behouden zouden worden, want dat kon niet. Maar wel als voorwaarde voor hun nationaal bestaan. Een volk, een natie moet geregeerd worden nou eenmaal volgens bepaalde regels, volgens bepaalde wetten. En de Heer zegt, nou jullie zijn mijn volk, dan ben je anders geschikt aan mijn eisen, mijn wetten, die zal ik je opleggen. En ik vind het zo leuk dat het dus helemaal niet op democratische wijze gebeurde. Hoewel. Zal ik het eens lezen? Als je gauw kan vinden. Waar waren we net? In Exodus 19, hè? In Exodus spreekt de Heer tot Mozes en daarmee tot Israël. Er staat in vers 3. Mozes klom op tot God. Hij klom de berg op. Hij klom op tot God. En de Heere riep hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. En dan komen de woorden. Gij hebt gezien. Dat zijn de woorden van de Heer dus aan Israël. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb. Hoe ik u op vleugelen der aarde gedragen en u tot mij gebracht heb. Dat slaat op al die gebeurtenissen die nu al hier vooraf gingen. Het manna, de kwakkelen, het water bij Mara, de doortocht door de Rode Zee enzovoorts. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Niet elk volk die zo handelt zal mijn eigendom zijn, maar gij zult mijn eigendom zijn uit alle volkeren. Niet te midden van alle volkeren, maar uit alle volkeren. Los daarvan en afgezonderd. En staat het, want de ganse aarde is mijn. De Heer heeft namelijk het recht om uit die volkeren één volk voor zich speciaal te verkiezen, want uiteindelijk zijn ze allemaal van hem. Dus ik neem die voor een speciaal doel. En dat staat er dan ook, dat speciale doel wordt dan genoemd in het volgende vers uiteraard. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zijn. En dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. Nou, en Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezicht al deze woorden die de Heer hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, want ze waren het allemaal met elkaar eens, eenparigheid van stemmen. Hè. Ze zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En dan kunt u draaien zo u wil, maar deze hoogmoed vinden we de hele rest van de geschiedenis van Israël terug. Ik weet het wel, normaal wordt dat anders verteld. Normaal wordt er gezegd dat wij een voorbeeld moeten nemen aan Israël hier. En ook moeten zeggen, al wat de Heere geboden heeft, zullen wij doen. Maar de consequentie zal zijn dat ons leven er vervolgens uitziet zoals de geschiedenis van Israël. Meer vallen dan opstaan in elk geval. Waarbij men zelfs de Heer vergeet. En zelfs niet kent of herkent wanneer hij spreekt of in uw midden is of wat ook. Want het punt is dat men kan niet doen al wat de Heer gesproken heeft. Men kan niet naast de Lukstijn stem gehoorzamen enzovoorts. En dat blijkt ook al gauw genoeg. En eigenlijk was het al gebleken. Nou, hoe dan ook. God legt Israël een wet op. En net zo min als wij onze nationale wetten kunnen uitvoeren, kon Israël haar nationale wet uitvoeren. Dat is heel eenvoudig. Want hoe dan ook, de mens kan zich aan geen enkele wet onderwerpen. Dat is een onmogelijke zaak. De aard van de mens is zodanig dat hij geen wetten boven zich verdraagt. Dat heeft direct te maken met zijn eigen hoogmoed, zijn streven naar een hoge positie. Hij is geneigd om de wet te overtreden of de wet aan de kant te schoppen of iets dergelijks. En tegenwoordig noemt men dat ook democratie. Het volk is van mening dat de wet niet deugt. Nee, dat is altijd al zo geweest. Natuurlijk is het volk niet eens met de wet. Want ze hebben er zo'n last van. Er zijn volkeren waarvan verteld wordt dat ze daar een wet pas aannemen als eerst is vastgesteld hoe ze er onderuit kunnen komen. Eerst moeten de mazen in het net gevonden zijn alvorens het net wordt aangenomen. En ik denk dat in sommige landen het inderdaad zo gebeurt. Maar goed, dat is mijn zorg niet hoor. Want het maakt niet uit. Het is overal hetzelfde. Men kan zich er niet aan houden. En iedereen weet dat als je te maken krijgt met wetten en regels, zelfs sociale wetten, waar we heel direct vaak mee te maken hebben, dan blijkt dat bijna iedereen altijd tussen de wal en het schip valt. Omdat het niet beantwoordt aan de omschrijvingen van de wet. Dus ik ga het niet verder uitleggen, maar ik heb er bijna dagelijks mee te maken tegenwoordig. Over mensen die tussen de wal en het schip terechtkomen. Ze komen niet hieronder en dus moeten ze daaronder, maar daaronder willen ze niet, want die lui vinden dat ze hieronder moeten en dat soort heen en weer. Beantwoord nooit aan de beschrijving. Het werkt namelijk nooit. En dan worden er meer wetten gemaakt, nog meer wetten om het dan toch maar te regelen enzovoort, maar dat lukt je nooit. Nou. En zo is het met Israël ook geweest. De wet mag dan een nationale wetgeving geweest zijn. Zelfs als volk heeft het er zich niet aan kunnen houden. En dat is tot vandaag de dag zo. Het Joodse volk, orthodoxe Jodendom, wordt geacht nu onder de wet te leven. Wij weten allemaal dat het niet kan. Eenvoudig omdat de wet slechts gehouden kan worden. In ieder geval pas gehouden kan worden als er een tempel is. En een tempeldienst. Wel, er is geen tempel, dus de wet kan niet gehouden worden. Dat is gauw klaar. Nou, moet ik van het christendom nog wat zeggen? Daar hebben we precies hetzelfde verschijnsel. Daar claimt men te leven volgens de wet, ook hier in Nederland doet men dat. Maar het is de grootste onzin die er bestaat. Men probeert het niet eens. Men doet alsof. Ik ben geneigd het een show te noemen. Een wat wrange show. Want niemand heeft er enig vermaak van natuurlijk. Maar hoe zit dat? 6 dagen zult gij arbeiden en de 7e dag zult gij rusten. En wij hebben uitgevonden de 5-daagse werkweek. En we vinden dat er gerust moet worden op de 1e dag der week. Als zoiets eenvoudigs nou niet is toe te passen, wat moet er dan van de moeilijker aspecten van de wet? Namelijk, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Ik bedoel, daar komt toch niks van terecht. En dat is toch niet een eerlijke zaak om daarover te praten. Daar is die wet namelijk ook allemaal niet voor. Daar was hij ook niet voor. De wet was de nationale wetgeving van een volk waarin God zijn toorn demonstreert. En waarin God dus demonstreert dat de mens niet tot enig goed in staat is. Ook al worden alle voorwaarden van. Ook al is het milieu goed. Ook al is de maatschappij goed geregeld enzovoorts. Hè? Ook al komt er niemand iets tekort. Hoewel er helemaal geen uitbuiting is of wat dan ook. Want dat is allemaal bij die wet geregeld. En zo was het oorspronkelijk ook onder Israël. Dan blijkt nog zo'n volk binnen enkele jaren zijn God totaal vergeten te zijn. Ik ga eerst maar even in op de werkelijke werking van de wet, waar hij dan wel toe diende. Daarna zal ik later ingaan op de verhouding tussen de wet en Israël. De wet als namelijk het oude verbond, wat plaats zou moeten maken voor een nieuw verbond, want dat is de aanloop meteen dan naar de volgende bedeling. Dus we gaan eerst even bezighouden met wat de wet dan wel precies doet. Nogmaals, het is geen middel tot zaligheid, we komen dat vanzelf ook wel tegen. Maar het had een totaal andere functie, een functie die ik zo min of meer uit het hoofd al even u voor heb gehouden. Maar het lijkt me goed om dat ook nog te doen, heel uitdrukkelijk aan de hand van de Bijbel zelf. En dat is het eigenaardig dat dat commentaar op de wet, en de werkelijke betekenis van de wet, slechts achteraf gegeven wordt. Achteraf wordt namelijk gewoon vastgesteld wat het resultaat ervan is en wat dus de functie van de wet ook was. Niet wat het zou moeten zijn, maar wat het ook inderdaad geweest is. En dat wordt achteraf vastgesteld. En daarvoor ga ik in de eerste plaats even naar Galaten 3. Daar waren we al even. Daar ga ik nu weer naartoe. Galaten 3. In Galaten 2 en 3 wordt uiteengezet dat de mens gerechtvaardigd wordt op grond van geloof. Net zoals Abraham. In Galaten 3 wordt dus terugverwezen naar het verbond met Abraham. En daarom ook naar de bedeling der belofte. En er wordt gezegd dat de zaligheid uit de belofte is. En aan de andere kant wordt er gesproken over de wet. En dan In de eerste 18 versen van Galaten 3 wordt gezegd dat men gerechtvaardigd wordt uit de belofte, buiten de wet om. En dan stond er in vers 17, dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, dat is het verbond met Abraham en zijn zaad, we hebben dat eerder besproken naar aanleiding van de derde huishouding. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Dat is een belangrijke waarheid, we moeten goed bij stil moeten staan. De wet kwam 430 jaar na de belofte, maar de belofte bleef gewoon bestaan. Staat hier uitdrukkelijk. Daarmee werd niet die bedeling van de belofte beëindigd, integendeel, die bleef gewoon bestaan. Er kwam alleen wat naast. Maar die belofte, rechtvaardiging uit geloof namelijk, bleef gewoon bestaan. En die was er al 430 jaar voordat de wet er was. Met name waarmee gezegd wordt dat het er volkomen los van staat. Afgezien dan van de typologische betekenis van dat getal. Wij gaan maar gewoon verder. Dan staat er in vers 18. Want indien de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de beloftenis. En je moet begrijpen dat hier gesproken wordt over de erfenis van Abraham. En die erfenis was gewoon de wereld. Tot Abraham was gezegd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En die erfenis van Abraham, die is niet uit de wet. Dat kan trouwens niet, want er was nog geen wet toen. En daarom staat het hier ook. Indien de erfenis uit de wet is, is zij niet uit de belofte. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Erfgenaam der wereld zijn wil niet zeggen dat men als koning ooit over de wereld zal regeren, maar wil zeggen dat men de wereld ontvangt als bezit, in de zin van dat men daarin leven zal. Dat is heel eenvoudig. Dat is een erfenis. Als je een landgoed erft, betekent dat het je eigendom is en dat je daarop kunt wonen enzovoorts. En dat we de wereld erven wil niet zeggen dat we allemaal een kroon dragen in de zin van daarop zullen regeren. Dat kan nog een beetje moeilijk, lijkt mij. Dat betekent gewoon dat we in die nieuwe wereld zullen wonen. Wij erven die wereld. Er zijn er ook die wereld niet erven. Dat zijn ongelovigen. Die ontvangen dat niet. Nou, en daarom staat er, die belofte heeft God aan Abraham gegeven, of de erfenis heeft God door de belofte aan Abraham gegeven, genadiglijk. Dat wil zeggen, op grond van de belofte en daarom op grond van genade. Want het was alleen maar een belofte, het was geen verbond in de zin van een tweeledigheid of een tweevoudigheid bedoel ik. Het waren niet aan beide kanten voorwaarden. Het was onvoorwaardelijk, dat was alleen de belofte en dus was het genade. En door die genade ontving Abraham zijn erfenis en door die genade ontvangen wij het ook. Door de genade en door de belofte en dat buiten de wet om. Het heeft met de wet niks te maken, het staat er volkomen naast. En dat is wat hier staat. En dan is de volgende vraag. Want de Joden hadden er ook moeilijk mee. En deze Galaten waren zelfs heidenen die tot geloof waren gekomen. Met name door de prediking van de apostel Petrus. Die er af en toe wel eens wat moeite mee had. En dan wordt de vraag gesteld. Waartoe is dan de wet? Niet alleen maar waartoe is de wet. Maar waartoe is dan de wet? Als die wet er niet is om die eeuwige zaligheid te ontvangen. Waartoe is die wet dan wel? Ja, dan staat erachter, er staat, de wet is vrouwelijk om een of andere reden. Zij is om der overtredingen wil, ter wille van de overtredingen, daarbij gesteld. Waarbij? Ja, bij de belofte. Bij het verbond met Mozes, de wet dus, werd gesteld bij of naast. Want dat betekent het, naast het verbond met Abraham. De wet staat naast de belofte, is daarnaast gesteld. Niet om de erfenis te verkrijgen, niet om zalig te worden, wat ook, maar om der overtredingen wil. Begrijp je me nou goed? Om der overtredingen, ter wille van de overtredingen. Niet om de overtredingen te bestrijden, maar om de overtredingen. Dat is misschien een moeilijke oefening, maar het is gewoon Nederlandse taal. Dus om der overtredingen wil daarbij gesteld. Als ik iets doe ter wille van u, of om uwentwille, is dat niet om u te bestrijden, maar is dat om u iets te geven, omdat u er nut van zou hebben. En als hier staat dat de wet gegeven werd om der overtredingen wil, dan is dat niet om de overtredingen te bestrijden, maar in tegendeel om de overtredingen te doen toenemen. En zeg maar nou niet, dat kan toch niet? Want dat is niet aan ons om dat te beoordelen. Het kan wel, want staat hier namelijk. Wij christenen die zijn zo volgestopt met ethiek en wetten dat wij denken dat we zelfs God al moeten gaan terechtwijzen en zeggen, dat kan God toch niet doen, dat kan nooit, dat kan God niet doen. Laat ik het niet merken dat God dat doet. He? Maar hij doet het wel. Om der overtredingen wil daarbij gesteld. Dat staat er uitdrukkelijk. En dat betekent dat door de wet niet de zonden bestreden worden. Want dan zou het zijn om de bestrijding der overtredingen wil. Maar dat staat er niet. Dus dat om der overtredingen wil. Is de wet daarbij gesteld. Dat wil zeggen dat door de wet de zonden alleen nog maar zouden toenemen. En dan zegt u, maar dat kan toch niet, want ja, God wil toch niet dat mensen zondigen? En dan is het volgende punt, dan zeg ik weer, ja, dat kan wel, want het staat er. Maar laten we nou eens even reëel blijven. Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Zal ik u wat vertellen? Strikt genomen, en ik hoop dat u moeite doet om het te begrijpen. Strikt genomen maakt het niks uit hoeveel iemand gezondigd heeft. Als hij tenminste een gelovige is. Ja, dat is echt waar. Als iemand niet een gelovige is, maakt het wel wat uit hoeveel hij gezondigd heeft, want hij zal geoordeeld worden op grond van zijn werken. Maar als iemand een gelovige is, wordt hij niet geoordeeld op grond van zijn werken, zodat het niks uitmaakt hoeveel zonden hij gedaan heeft en hoe erg die zonden waren. Want hoe dan ook, een gelovige profiteert van de genade die God schenkt in het Lam Gods. En het Lam Gods is dat Lam Gods dat de zonden der wereld wegnam. Dat hoeveel zonden er waren, maakt weinig uit. Ze zijn weggenomen. En hoeveel iemand zondigde in de tijd onder de wet, voor de dood en opstanding van Christus, maakte weinig uit. Ze zouden worden weggenomen. En let wel, ervan uitgaande dat we praten over gelovigen. En dan is het volgende punt, dat ongelovigen eigenlijk officieel geen deel uit konden maken van Gods volk. Dat is Romeinen 9 bijvoorbeeld. Want Gods volk bestaat per definitie uit gelovigen. Vandaar dat de ongelovigen bij tijd en wijle uit Israël verdreven werden, of gewoon gedood werden, of in ballingschap gestuurd werden, of meer van dat soort dingen. En als in de toekomst de Heer verschijnt voor zijn volk, om dat volk te verlossen, dan gebeurt precies datzelfde weer, namelijk dat de ongelovigen daaruit verwijderd worden. Zodat ongelovigen eigenlijk helemaal geen deel uit konden maken van het volk. Dan hou je dus alleen gelovigen over. In een volk wat leefde onder de wet. Een wet die zonden deed toenemen. Dat maakt er niks uit. Ja, voor de maatschappij misschien wel. Voor de samenleving misschien wel. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal is inderdaad dat het niks uitmaakt, omdat die zonden worden weggenomen. En dan zegt de Romeinen, niet ik, maar de Romeinenbrief zegt, en waar de zonde te meerder is. Nou? Ja, daar is de genade overvloediger. Dat hoor je niet alle dagen meer, maar dat staat echt in de Bijbel. Waar de zonde te meerder is, daar is de genade overvloediger. De genade is groter dan de zonde. Dan, daar gaat het maar om. Nou, hier staat dus, waartoe is de wet? Zij is om der overtredingen daarbij gesteld, namelijk opdat de zonden zouden toenemen, opdat er meer gezondigd zou worden. Weet je waarom? Omdat namelijk door de wet blijkt dat de mens een zondaar is. De wet namelijk activeert de zonde in de mens. Dat is een heel eenvoudige zaak van actie en reactie. Als je mensen gaat zeggen, je mag niet dit, je mag niet dat, en je moet zus en je moet zo, dan gaat hij meteen uitvluchten bedenken. En die uitvluchten zijn dan per definitie zonden. Ten overtredingen. Zo is het nou eenmaal. En daarom nemen die overtredingen toe. Het maakt hem actief. Nou, ik zal er verder niet over praten. Ik zal een paar andere schriftplaatsen noemen. Dan begin ik. Och, laat ik maar het volgende nemen, de Romeinenbrief. Romeinen 3. Waar ook gesproken wordt over de wet en aan de andere kant Abraham. En de beloften aan Abraham. Dat is dan in Romeinen 4. Maar ik lees Romeinen 3. Daar staat vanaf vers 9 tot en met 19 dat de mens een zondaar is, dat alle mensen onder de zonde zijn. Joden en Grieken. Of ze nou de wet hebben of niet, maakt niks uit. Zij zijn allen onder de zonde, zegt vers 9. Gelijk geschreven is, en dan komt er een reeks van aanhalingen uit het Oude Testament, want ook in het Oude Testament worden deze dingen geschreven. En dan kom ik terecht in vers 20, waar de conclusie getrokken wordt. Er staat namelijk, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden. Want de mens is niet tot enig goed in staat. Dat staat hier in die voorgaande verse. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgezweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Een keel is een geopend graf. Nou, laat ik maar stoppen, want dat is al duidelijk genoeg. En daarom, omdat de mens zo is in zijn wezen, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Het is onmogelijk, want de mens kan dat niet. Je kunt de mens wel zeggen wat hij doen en laten moet, maar hij kan zich daar domweg niet aan houden. Je kunt wel voorschriften geven, maar die voorschriften blijken niet uitvoerbaar te zijn. Ja, dat is toch heel eenvoudig. Je wil tegen een fietser zeggen dat hij per se harder dan 40 moet rijden, want anders dan is hij in gevaar op de weg. Zo langzaam rijden tussen de auto's enzovoorts. Kun je tegen hem zeggen, maar dat kan hij niet. Nee, ik heb er moeite genoeg mee. Hè? Nee, dat is een onmogelijkheid dus. Dat is wel een leuk idee, van als die fietsers nou maar net zo hard rijden als die auto's hebben. Die auto's niet zoveel last van die fietsers, maar ze kunnen dat niet. En andersom trouwens ook niet, maar daar zullen we het ook maar niet over hebben. Ik bedoel, met eisen stellen kom je nergens. Als het niet uitvoerbaar is, gaat het niet. En zo is het met Gods eis, Gods wet. De mens kan die wet niet uitvoeren. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. En let ook vooral op voor hem. Het gaat er namelijk niet om of wij voor mensen gerechtvaardigd worden, maar het gaat erom of we voor God gerechtvaardigd worden. En het punt is dat mensen onder elkaar, sommigen hebben mensen onder elkaar hebben afgesproken, dat ze elkaar als rechtvaardig zullen beschouwen als ze hun best doen om zo goed mogelijk, zover als in hun vermogen ligt, zich aan die wet te houden. Begrijp je wat ik zeg? Men heeft het onderling geregeld. Men zegt, als we nou zus doen en zo doen, dan rekenen wij dat voor elkaar als rechtvaardig. Dan hoor je bij de club. Maar het gaat er niet om of we voor mensen gerechtvaardigd worden. Het gaat erom of we voor God gerechtvaardigd worden. Nou, dat kan niet uit die werken der wet. Wat kan er dan wel uit de wet? Dat staat erachter, hè? Aangezien de mens een zondaar is, dan zal ik het nog eens zeggen. Aangezien op grond van de voorgaande verse de mens een zondaar is, kan dus uit de werken der wet geen mens gerechtvaardigd worden. Want, en dan wordt het eigenlijk herhaald, want door de wet is kennis der zonde. En zonde, er staat niet kennis der zonden, maar er staat kennis der zonde. En zonde is niks anders dan wat wij heel deftig de erfzonde noemen. De zondige natuur van de mens. En die zondige natuur van de mens, die leer je kennen zodra je probeert een mens onder de wet te brengen. Want dan blijkt niet alleen dat hij die wet niet kan houden, maar dan blijkt bovendien dat hij zich met al wat in hem is tegen die wet zal verzetten. Of hij dat nou wil of niet. Indien ik het goede wil doen, Romeinen 7, ligt het kwade mij bij. Al doe ik nog zo goed mijn best, het wordt alleen maar erger. En ik durf het rustig mee te zeggen, hoor, dat is zo. En ik weet dat heel wat gelovigen diezelfde ervaring hebben. Hoe meer je strijdt tegen je eigen tekortkomingen, je eigen zonden, hoe groter die tekortkomingen blijken te zijn. Hoe meer je probeert een bepaalde zonde niet meer te doen, of wat je voor zonde houdt dan, eventueel, hoe meer je hem zal doen. Hoe meer je er tegen strijdt, hoe meer je eraan te gronden gaat. Dat is de mens. En als je het niet gelooft, moet u maar eens een rondwandeling maken door onze inrichtingen hier in Nederland. Daar zitten heel wat van die mensen die daaraan te gronden gegaan zijn. Te strijden tegen hun eigen tekortkomingen. En ze komen steeds meer tekort. Want het heeft geen zin, het werkt averechts. Het hanteren van de wet levert ons op, kennis van onszelf. Nou, dan ga je aan kapot als je weet wie je zelf bent. Dan kun je me beter niet weten. Kun je me beter illusie houden, zeg ik altijd maar, dan dat je werkelijk ziet hoe zwart je van binnen bent. Dat zeg ik tegen de natuurlijke mens in het algemeen. We hebben een beter alternatief. Onze roeping is namelijk niet om onszelf te leren kennen, maar onze roeping is om Christus te leren kennen. Vandaar dat wij van ons af zien en zien op Christus. Dat hebben jullie vaak genoeg gehoord en daar blijven we op hameren. Er hoeft maar één centraal te staan in ons leven. Dat zijn wij niet zelf, het gaat niet om ons, maar het gaat om de Heer. En dat leert ons onszelf te vergeten en onze zwakheden. En dan gaat het met onze zwakheden ineens ook een stuk beter. De aandacht wordt ervan afgeleid, de aandacht wordt geleid tot de betere dingen. Tot hem namelijk die wel volmaakt is. Door de wet is niet kennis van Christus in de praktijk, maar in de praktijk is door de wet kennis der zonde, der zondige natuur namelijk van de mens. Dus dat de mens, dat er niemand rechtvaardig is, dat er niemand verstandig is, dat ze allen zijn afgeweken, dat zij allen tezamen onnut geworden zijn enzovoorts. Dat blijkt zodra je de mens onder een wet plaatst. Dat is ook wat in deze hoofdstukken van de Romeinenbrief uiteen wordt gezet. Dat de mens niet wist dat hij van nature een zondaar was voordat God zijn wet op hem legde. En daarom is de wet een vloek. Omdat die de mens aan zichzelf openbaart. Maar wat wij nodig hebben om behouden te worden is niet dat wij aan onszelf geopenbaard worden. Maar dat God of Christus, de rechtvaardigheid Gods, aan ons geopenbaard wordt. Dat is nodig. Niet onze onrechtvaardigheid moeten wij kennen. Sommigen beweren dat namelijk, dat we onze onrechtvaardigheid moeten leren kennen. Dat de wet zo nuttig is, want daardoor leren wij dan toch maar dat wij zondaren zijn. En dat is wel de waarheid, zegt men dan. En dan zeggen, dat kan wel wezen, maar daar word je niet rechtvaardig van. Daar word je niet verlost. Men wordt niet verlost door te weten dat men een zondaar is. Men wordt verlost door de rechtvaardigheid Gods te leren kennen. En dat is wat hier ook staat. Door de wet is kennis der zonde, was het laatste van vers 20. En vers 21 gaat meteen verder. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Dat is heel wat anders dan de zonde van de mens. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Buiten de wet om, wil dat zeggen. We hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Daar kom ik later op terug. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof. Van Jezus Christus, door het geloof van Jezus Christus, namelijk die het zaad van Abraham is. En dat komt tot alle en over alle die geloven. De rechtvaardigheid Gods komt tot alle en over alle. Niet die de wet volbrengen, maar tot alle en over alle die geloven. En ook niet tot alle en over alle die geloven en daarna uit dankbaarheid proberen de wet te volbrengen. Dat soort kreten staat niet in de Bijbel. Integendeel. Daar staat dat de geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En er wordt verder geen enkele uitzondering bij gemaakt. Dus de universele Bijbelse regel. En dat is het evangelie. Nou, door de wet is dus kennis der zonde. Door de wet is niet rechtvaardiging. Door de wet is niet eeuwig leven. Door de wet is iets negatiefs. Namelijk kennis der zonde. En ik hoop dat u begrijpt wat er gebeurt. Je hebt al die mensen die neutraal door het leven gaan en gewoon het zelf een beetje bekijken. En zo van eigen normen gesteld hebben. En een eigen regel hebben van wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En mensen die dat soort regels hebben, zijn de slechtste niet. Als onze hele maatschappij bestond uit dat soort mensen, hadden we een keurig nette maatschappij. En dan heb je heel die wet Gods niet bij nodig. Maar de ellende is, dat als je op zulke mensen, zulke nette mensen zal ik dan maar zeggen. Hè? Zulke voorbeeldige mensen. Als je die plaatst onder de wet en je zegt, nou, maar je moet God lief hebben met geheel je hart, geheel je ziel, geheel je kracht, al wat in u is enzovoorts. En je mag niet dit en je mag niet dat en je moet zus en je moet zo. Weet je wat dan blijkt? Die mensen net zo rot in elkaar steken als wij. Ze kunnen dat net zo min als wij. Want er is een veel hogere eis. God verwacht niet van ons dat we zo netjes mogelijk leven hier op aarde naar ons eigen inzicht en tot ieders tevredenheid enzovoort. God verwacht dan dat we aan zijn norm beantwoorden. En zodra dat gebeurt, zodra we ons onder zijn norm plaatsen, zal blijken dat hoe netjes we misschien ook leven, dat we toch in wezen zondaren zijn. Er wordt de zonde in ons geactiveerd en dan komen overtredingen tot stand enzovoort. Dat is wat hier staat. En Israël onder de wet demonstreerde dat de mens van nature een zondaar is en daarom tot geen goed in staat is. En daarom was de wet ook op voorhand al geen middel tot zaligheid. Integendeel, want uit de werkende wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Nou, dat is wat hier ook verder uitdrukkelijk geleerd wordt. Ik ga maar voort naar een volgend vers, namelijk in Romeinen 5. Vers 20, ik heb net gelezen, Galaten 3 vers 19, daar stond, de wet is om de overtredingen wilde bijgesteld. Dat wil zeggen, de wet doet de overtredingen toenemen. Daarna Romeinen 3 vers 20, waar staat: door de wet is kennis van de zonde, namelijk van de zondige natuur van de mens. En nu gaan we naar Romeinen 5 vers 20. En wat staat daar nu weer? Daar staat in vers 19, aan het eind van vers 19 staat, dat door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En aangezien gehoorzaamheid hetzelfde is als geloof in de Bijbel, wordt dus gezegd dat door de geloof van één, door namelijk het geloof van Jezus Christus, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Want de rechtvaardigheid Gods is uit het geloof van Christus en er komt tot alle en over alle die geloven, zegt Romeinen 3. Nou, dan gaat het hier ook om. Door die gehoorzaamheid van één zijn velen tot rechtvaardigen gesteld. En dan vers 20. Maar de wet is bovendien, dat wil zeggen, kijk maar, bovendien, want rechtvaardigheid, dat was op grond van de belofte aan Abraham, maar daarboven overheen, namelijk later, is de wet bovendien ingekomen. Waarom? Of waartoe? Ja, opdat de misdaad te meerder worden, staat er. En toen ik dat ooit schreef, kreeg ik een brief terug van een man die zei, dit vers zou ik liever zo vertalen en dat vers zou ik liever zo vertalen. Hè? En daar word ik niet goed van, hè? Echt, daar ben ik helemaal niet blij mee, zeggen ze tegenwoordig. Heb ik gemerkt. Dat wist ik ook niet, maar dat hebben ze me pas verteld dat ik dat moet zeggen. Nou goed, ik ben daar dus helemaal niet blij mee. Ik was het toen ook al niet, toen ik die brief kreeg. Want als er dan staat op dat de misdaad te meerder worden, zeg, ik zou dat liever zo vertalen, namelijk op dat de misdaad beter zou blijken. Of duidelijker zou blijken. En dan komt die prachtige Calvinistische leer, die komt er weer om de hoek zetten. De man schrijft mij alsof hij het zelf heeft uitgevonden. En dat is natuurlijk niet waar. Men praat het iedereen na. Want men probeert deze tekst uit de Bijbel weg te redeneren. Men wil graag onder een wet leven, omdat men zo hoogmoedig is te geloven dat men door het houden van de wet op een of andere wijze, of het proberen houden van de wet, acceptabel wordt voor God. Maar de Bijbel leert precies andersom. Dat men door de wet namelijk alleen maar meer zondigt. En in het gunstigste geval komt tot kennis van zonde. Dat is kennis van waarheid, maar dat is in ieder geval niet kennis van Christus. En men wordt er dus niet behouden door. Men redeneert die verse weg, maar er staat werkelijk opdat de misdaad meerder worden. Dat betekent gewoon opdat er meer misdaden zouden zijn. Zie? En dan zeg je, maar dat kan toch niet? En dan moet je even doorlezen. Er staat, en waar de zonde meerder geworden is, en waar dus meer zonden, dus misdaden zijn, daar is de genade veel meer overvloedig geweest, of geworden. Want dat is hetzelfde. Dus meer zonden, maar veel meer genade. En aangezien een mens toch niet door werken behouden kan worden, maar alleen uit genade, is het dus zo dat het toenemen van de zonde zelfs de genade Gods doet toenemen en dat God daardoor dus nog meer eer ontvangt. En dan weet ik wel, Paulus zegt het ook, jullie zullen mijn woorden wel verkeerd uitleggen. Jullie zullen wel zeggen dat ik leer van laten we toch vooral veel zondigen opdat het goede daaruit voortkomen. Hè? Opdat God daardoor groter gemaakt wordt, de Gods genade groter. Maar dat staat hier niet en dat is ook de bedoeling er niet van. Het is niet een aanmoediging om in de toekomst iets te doen of te laten. Maar het is een troost voor datgene wat in het verleden gebeurd is. En aangezien wat we vandaag doen morgen verleden is, is het dus zo dat we ook troost hebben dan over wat we vandaag doen. Ja, zo blijft het dus wel. Waar de zonde meerder is, de genade overvloediger. Maar als u dan werkelijk wat wilt doen tegen die zonde, als u dan liever niet zoveel zondigt, nou leef dan vooral niet onder de wet. Want de wet doet de misdaad toenemen, maakt de zonde meerder. Dat is wat hier staat. Ja, dat is dus zo.
En dan kon die Calvinist tegen die uitspraken ook niet.
Misschien niet, want je vraagt je af waarom men dan zichzelf onder de wet plaatst. Als men dan toch niet geschikt is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, wat heeft dan die wet voor zin? Maar ja, dan komt de hoogmoed van de mensen rond de hoek. Die zegt, ja, maar we willen toch proberen. Misschien lukt het. Het is net een loterij natuurlijk. Maar goed. En daar winnen ze nog wel eens mensen in. Maar hierin nooit iemand. Integendeel, daar zijn uitsluitend verliezers. Want iedereen verliest het. De strijd tegen de zonde verlies je op voorhand. Er is maar één manier om overwinnaar te zijn. Dat is door meer dan overwinnaar te zijn. Namelijk door een ander die strijd te laten voeren. En die strijd is al gevoerd. En wij zijn in hem meer dan overwinnaar. Dat is het verhaal. Maar ja, voor sommigen is dat te min. Die willen liever zelf vechten en overwinning behalen. In plaats van te leven uit de genade die God geeft. Maar er komt er helaas niks van terecht. Nou goed, er staat hier ook, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. De zaak is namelijk dat een leven onder de wet tegelijkertijd is een leven onder de zonde. Of andersom, waar de wet heerst, heerst de zonde. Dat is wat hier gezegd wordt in deze verse. En andersom wordt het ook gezegd, namelijk het omgekeerde vers 14 van hoofdstuk 6, namelijk waar staat, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Dat is al duidelijk genoeg. Die woorden betekenen heel eenvoudig dat als men onder de wet is, dan is men onder de zonde. Als men onder de heerschappij van de wet, dan is men onder de heerschappij van de zonde. En het is niet de bedoeling dat de zonde in ons zou heersen. Het is de bedoeling dat genade in ons zou heersen. Maar als wij de wet over ons afroepen, de wet boven ons stellen en ons plaatsen onder de heerschappij van de wet, dan is de genade voor ons van geen nut. Het is nog een simpele zaak. En dat is wat hier aan de Galaten trouwens ook wordt uitgelegd. Maar hier staat het ook. De zonde neemt toe door de wet. Dat is wat de wet werkelijk doet. De zonde doet toenemen. En we hebben dat nou al drie keer gelezen. En dan ga ik nog even naar Romeinen 7. Waar het ook staat, vers 8. Namelijk, de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod. Dus de zonde vindt zijn oorzaak in de wet. Niet de verdrijving, de uitdrijving van de zonde wordt veroorzaakt door de wet. Maar andersom. De wet drijft niet de zonde uit, de wet doet de zonde toenemen. De zonde neemt zijn oorzaak in de wet. En zelfs in vers 11 staat het weer, want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod. Enzovoorts. Dus het is een duidelijke zaak dat de wet op een mens gelegd werd, niet opdat hij minder zou zondigen, maar opdat hij meer zou zondigen. En opdat daaruit zou blijken dat hij niet zomaar zondigt, maar dat hij van nature een zondaar is. En de verlossing komt dan ook tot stand, niet door verbetering van de mens via een of andere wet, maar door hem gewoon zijn leven te ontnemen. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is wat er staat, we komen er nog wel eens een keer bij gelegenheid tot terug. God verbetert niet de mens, God neemt de mens weg en geeft hem een ander leven in de plaats. Nadat wij gezien hebben dat de mens een zondaar is, moeten we tot de conclusie zijn gekomen dat het maar één ding nodig is, namelijk dat ons leven wordt weggenomen. En dat is wat God doet.